Namens de Kerkraad deel ik u het volgende meegemeente. Allereerst dat vandaag de dienst staat in het kader van de samenwerking van gezin, school en kerk. Zoals de kinderen deze week op de basisschool hebben gehoord over Gideon en u daar mogelijk ook thuis over gelezen hebt, zo willen we daar vandaag ook samen bij stilstaan. En er hangt in verband daarmee ook een aantal tekeningen in de hal van de kerk hier, van het verenigingsgebouw. En het is voor de kinderen leuk als u na de dienst daar toch even naar gaat kijken. Verder zijn er de volgende mededelingen. Voor de tweede keer vindt afkondiging plaats tot kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Gert van der Haar, zanglijster 61, en Hetty Veldhuizen, Burgwal 22. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden aanstaande woensdag 6 oktober om 3:00 in de Fontein en ik hoop zelf die dienst te mogen leiden. De tweede collecte is vandaag bestemd tot opheffing van het dreigend financieel tekort van de kerkelijke kas. U hebt erover kunnen lezen in het kerkblad. We willen die collecte graag van harte bij u aanbevelen. Dan wordt aan de gemeente meegedeeld dat afgelopen zondag door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad zijn benoemd tot ouderling de broeders A.M. Terbeek, Esdoornstraat 14, W. Duist, Da Costastraat 1, L.J. de Graaf, Nieuwe Schans 120, Z. de Graaf, Colijnstraat 23, J. Poort, Broers Wetering 14, H. van Twillert, Amersfoortseweg 21, J. van Twillert, Heemraadstraat 48, G.J. Veldhuizen, Oosterzaten 10 en D. Visser, Wildezwaan 97. En tot de Jaken, de Broeders K. de Graaf, Wildezwaan 93 en A. van Twillert, Torenvalk 77. Broeder L.J. de Graaf heeft aan de kerkenraad ontheffing van zijn benoeming gevraagd. De overige broeders hebben de benoeming aanvaard en met dat laatste zijn we uiteraard bijzonder dankbaar. Dan moet ik u nog meedelen dat ik in de afgelopen week een beroep heb ontvangen van de kerk van Ouderkerk aan de Amstel. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen psalm 121, dat is een van de psalmen die de kinderen ook geleerd hebben. 121, 1 en 4, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. 121, 1 en 4.
Thank you.
De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 81, vers 15. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen dus uit het Oude Testament, het Richterenboek, hoofdstuk 8, de versen 22 tot 35. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 81, vers 15, en we lezen Richteren 8 vanaf vers 22. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Te lezen schriftgedeelde gemeente is het slot van de geschiedenis van Gideon de Richter. En dat is ook grotendeels de stof voor de prediking van vanmorgen. Dus we luisteren met aandacht als we dat lezen. Richteren 8 vanaf vers 22. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, dewijl gij ons van der Midian niet een hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Voort zeide Gideon tot hen: Eén begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof, want zij hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, terwijl ze Ismaëlieten waren. En zij zeiden: We zullen ze gaarne geven. En ze spreidden een kleed uit en wierpen daarop een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het gewicht der gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen gouds, zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kamelen geweest waren. En Gideon maakte daarvan een efod. stelde die in zijn stad de Ofra. En gans Israël hoereerde aldaar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. En hieven hun hoofd niet meer op en het land was stil 40 jaren in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, het welk de Sichem was, baarde hem ook een zoon. En hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Ofra des Abiezrits. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En zij stelden zich Baal-Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En zij deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Hier eindigt de schriftlezing. Centrale woorden, gemeente, die voornamelijk ook de tekst vormen voor de prediking van vanmorgen, zijn de beide eerste versen van dit gedeelte, Richteren 8, de versen 22 en 23, waar we Gods woord nog één keer willen lezen. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, terwijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. We willen samen bidden om Gods zegen. In ons gebed denken we aan de zieken. Dat zijn in de Lichtenberg zuster E. Heijnen van de groep van Optree 21, die in de komende week een operatie moet ondergaan aan een kwaal waarvan de dokter heeft vastgesteld dat die kwaadaardig is. Dat betekent dat onze zuster op haar hoge leeftijd toch heel wat te verwerken heeft. En onze voorbeden ook bijzonder behoeft. En dan is in de afgelopen week in de Lichtenberg opgenomen broeder K. Poort van de Tromstraat 13. Die een zware herseninfarct heeft gehad. Met als gevolg waarvan hij aan de rechterkant verlamd is. Bleek aan het eind van de week toch weer mogelijk een paar woorden met hem te wisselen. Maar ook dat is een hele zware weg voor onze broeder en voor zijn vrouw. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster Tina Vermeer van de groep van de Middelzaten 17, voor wie we willen bidden dat de Heer thuis verder herstel zal geven, zodat een nieuwe opname niet noodzakelijk is. En ook zuster M. van Twillet verder van de Bisschopsweg 4 kwam weer thuis. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, wie zijn wij dat u aan ons in zoveel gunst gedenkt? Wij mogen vanmorgen leven. Wij mogen vanmorgen over de straten naar uw huis gaan. En onze kerk en onze huizen staan er nog en wij leven nog. En dat er wel in deze week. En we hebben er allemaal van gehoord en van gelezen. In India de duizenden als in één ogenblik van de aardbodem zijn weggevaagd. Toen de aarde beefde en de mensen stierven onder het puin van hun huis. Wij zijn toch niet beter, heren, dat u ons onderscheidt. Wij hebben het toch als Adams kinderen net zo min verdiend dat we leven zouden. En terwijl wij zo vaak geneigd zijn om te vragen, Heere, waarom doet ge dat? Vragen we u of u ons in dat opzicht dan wilt onderscheiden van de wereld die van u niet weet. Dat wij leren verstaan dat in al dit spreken van u, boodschap doorklinkt die ons moet brengen tot de vraag, Heere, waarom wij niet? U hebt immers recht op onze dood. Dus waarom zouden wij leven? Wij hebben het immers verdiend dat er geen plek op deze aarde en onder de zon meer is. Dus waarom hebt u over ons vanmorgen de zon nog weer doen opgaan, al zit die achter de wolken op deze donkere morgen? Waarom? En heren, terwijl we u bidden voor degenen die zo zwaar getroffen zijn, en voor zoveel in deze wereld die er zo diep door moeten, vanwege de oordelen van u die over de aarde hangen. Terwijl u vragen om ontferming en vragen om wegen om te helpen waar dat kan en waar dat nodig en mogelijk is. Vragen we u toch tegelijkertijd ook, geef dat wij naar het woord van de grote Heere Jezus Christus, de profeet van de kerk, mogen horen in al dit gebeuren. Die ene boodschap, uw koning komt, gaat uit, hem tegemoet. En dan komt het nog klemmender naar ons toe, heren. Als al de tekenen onze tijden ons zeggen dat uw komst nabij is. En als al de verschijnselen in deze wereld op het politieke en op het sociale en op het maatschappelijke en op het geestelijke vlak ons laten zien dat de nacht over deze wereld bezig is te vallen en dat deze wereld spoedt naar de grote dag van uw toekomst, dan komt de vraag des te sterker. Zal het goed zijn als wij u zullen ontmoeten? Zullen wij dan behoren tot dat volk dat in die koning zijn bruidegom heeft leren kennen? En dat met de bruidegom mee mag gaan in de feestzaal van de bruiloft van het Lam. Die zal worden aangericht op een nieuwe aarde die nooit meer beven zal. En waarover nooit de nacht meer zal vallen. Waar de dood niet meer gevonden zal worden. Nog rouw, nog moeite, nog geschrei, nog verdriet. Omdat al die dingen voorbij zijn gegaan en alles nieuw is geworden. Of zal ons leven dan wegzakken in de eeuwige nacht? Buiten, bij een voor eeuwig gesloten deur naar uw kant. Waar eeuwig de beving zal zijn. Waar nooit meer rust gevonden zal worden. Heren, u spreekt. En het is u alleen bekend in hoeverre dat spreken van u in de afgelopen week is verstaan. En in hoeverre dat spreken van u ons op deze zondag naar uw huis drijft. Om maar niet alleen de voetstappen van de koning te horen in het rijk van de schepping. Maar ook de stem van de koning te horen. Hier in uw huis waar het woord van de koning mag klinken, zie. Ik ben het die u roep. Ik ben het die u door mijn geest tot onderdaan wil werven. Ik ben het die mijn volk troost en leidt als de grote herder van de schaap. Heere, geef dat we in die ootmoed, in die verbrokenheid van het hart, maar tegelijkertijd in die verlegenheid mogen luisteren vanmorgen. Geef dat aan de kinderen in de kerk die de geschiedenis van Gideon deze week hebben gehoord en die de psalmen hebben geleerd. Opdat ze ook mogen begrijpen wat ze hebben gezocht. Dat wij ons zullen gedragen naar uw raad. En dat er bij de Heere alleen hulp is. En dat het nodig is om te keren tot de Heere voordat het te laat is. Geef Heere dat we als jonge mensen die de basisschool achter de rug hebben mogen luisteren. En dat we als ouders en als ouderen mogen luisteren. En dat we ons laten gezeggen door de Heilige Geest die de schriften opent. en die naar uw welbehagen de woorden met kracht indraagt in de harten van zondaren, zodat ze daar in een goede aarde vallen en wortel mogen schieten en opwaarts opgroeien tot het dragen van vrucht in het leven van elke dag, vrucht van geloof en bekering. Heere, wil dat u uw dienstknecht bekwaam. Geef dat hij gezant van de koning mag zijn vanmorgen. Dat hij de dienst van de koning mag aanprijzen. En dat hij ook voor het oordeel van de koning mag waarschuwen. En mag laten zien wat het wil zeggen onderdaan te zijn. Van die gezegende koning die Davids troon beklom. Niet naar het begeren van het volk. Maar naar uw eeuwig welbehagen. Sterk zijn stem en leidt zijn geest. Wil dat in het bijzonder ook doen, Heer, in deze week en nu al voor de tweede keer een beroep op hem werd uitgebracht van een andere gemeente om over te komen, om daar de herderstaf op te nemen. Heer, het is u alles bekend wat we ook vorige week tegen u hebben gezegd en het wordt alleen maar versterkt. Wat wilt u dat we doen zullen? U kent de situatie hier. U weet de lege plaats die hier is. U weet het werk dat hier ligt. U kent ook uw knecht en u kent zijn kracht. U weet van de nood van die andere gemeente. Wilt u zelf de weg maar wijzen, Heer. Opdat het duidelijk mag worden dat u die als koning het leven van uw volk en van uw knechten regeert naar uw welbehagen. De weg wijst. De weg die de goede is. De beste. Voor Bunschoten, voor Zeist, voor Ouderkerk. En ook voor uw dienaar. In diepe afhankelijkheid bevelen we ons bij u aan, Heer. We danken er u voor dat u voor de gemeente ook nog wilt zorgen. Dat 10 van de 11 verkozen broeders die u ons gaf, ook de benoeming hebben mogen aanvaarden. Om met hulp van u. De gemeente voor te gaan in het ambt van ouderlingen van die jaar. We vragen u, Heere, geef die broeders alles wat ze nodig hebben, opdat ze straks als een instrument van u in ons midden mogen dienen. En we bidden u ook voor die ene broeder die ontheffing moest vragen en voor wie dat ook moeilijk is. Wilt u hem ook vrede geven met de weg die hij gaat en wil hem ook verder leiden? Opdat kon het zijn op uw tijd de dingen anders mogen komen te liggen. Wij bidden u barmhartige God, zegen de gemeente in haar geheel. Zegen de rouwdragenden onder ons, ontferm u over de onbekeerden en over al diegenen die een andere koning hebben gekozen in hun leven en die nog geen zin hebben om daarvan af te wijken. Wij bidden u voor onze broeders en zusters, ouderen en jongeren die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. En wilt u ze ook daar opzoeken? En wilt u ze daar de vertroostingen van de koning van Israël, die een zachtmoedige koning is, die zijn volk regeert in wijsheid en met liefde, doen ervaren, ook in moeilijke wegen. We bidden u voor onze zieken, heren, de chronisch zieken, de zieken in inrichtingen, de zieken in het ziekenhuis. We denken aan zuster Heiden. Die deze week hoorde dat de kwaal die ze bij zich draagt een kwaadaardige is. En die in de komende week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Ingrijpend, zeker ook als we alweer ouder zijn zoals zij. En we vragen u, Heere, geef haar de genade. Dat het in haar hart en in haar leven mag komen tot overgave aan u. Dat ze achter u aan mag komen in stil vertrouwen dat u van haar weet en dat u haar kent. Niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Opdat ze geborgen mag zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo de weg mag gaan die u voorgaat. Kon het zijn, help haar door. We bidden u voor onze broeder Poort en voor zijn vrouw. Wat is het ingrijpend wat er deze week in hun leven plaatsvond, Heere. Wat is het ingrijpend voor onze broeder om daar te liggen zoals hij daar ligt. We danken er u voor dat er hier en daar iets is dat op verbetering leidt. Dat onze broeder zijn gedachten nog mag hebben. Dat er soms ook een woord te spreken valt. Maar geef dat hij en zijn vrouw mogen merken dat Ook de dingen die we niet zeggen kunnen, dat u het zuchten van ons hart zelfs kent. Vertroost u ze op deze zondagmorgen met uw bijzondere genade en uw bijzondere tegenwoordigheid in hun hart en in hun leven. En kon het zijn, Heere, wil nog herstel geven van verloren gegane krachten. Bij u zijn immers alle dingen mogelijk. We bidden u, Heere, voor zoveel die een bijzondere zorg hebben en daarom bijzondere zegen behoeven. We bidden om de voortgang van het werk in het midden van de gemeente, ook onder onze jonge mensen, om uw zegen over het christelijk onderwijs, opdat het mag beantwoorden aan de naam en aan het doel. Uw zegen voor allen die voor de klas staan en die daar zo'n grote verantwoordelijkheid en zo'n zware taak hebben. Uw zegen voor ouders in de opvoeding vandaag. Uw zegen over heel uw volk, Heren. Een verbeurde zegen, maar een onmisbare zegen, waarvan we u vragen, breidt u uit over heel deze aarde, opdat uw koninkrijk mogen komen in oost en west, in noord en zuid. En opdat koning Jezus ook vandaag mag ontvangen onderdanen die knielen aan zijn voeten om te erkennen dat hij ze heeft lief gehad, uit genade. Wij danken er u voor, Heren, dat er ook zieken thuis mochten komen. Voor zuster Tina Vermeer, die na die zware weken naar huis mocht. En we vragen u, och, wilt u het nou zo maken dat de beproeving niet opnieuw begint. En dat ze niet opnieuw naar het ziekenhuis hoeft, maar dat er genezing mag komen. Zuster Van Twillert ook, die weer thuis mag zijn en die daar in de goede zorg van de herder in haar ouderdom mag opmerken. Heere, gedenk ze en hoor ons zo in alle dingen, om Jezus wil alleen. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente. Het is duidelijk dat we de tweede collecte vandaag heel bijzonder bij u aanbevelen. We zingen Psalm 124, de versen 1, 3 en 4. 124, 1, 3 en 4. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 64, het laatste vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, in het Bijbelboek Richteren vinden we een gedeelte van de geschiedenis van het volk Israël dat boordevol is van spannende verhalen. En dan kan ik natuurlijk meteen al denken aan die hele geschiedenis van Gideon. En onze jongens en meisjes, als ze een meester of een juffrouw hebben, dan hebben ze van de week met rode oren zitten luisteren natuurlijk, als die goed kan vertellen. En dan hebben ze het meebeleefd hoe Gideon met zijn knecht daar in de nacht sloopt door dat tentenkamp van de vijanden, zomaar met z'n tweeën te midden van die overmacht. En ze hebben geluisterd toen Gideon met die 300 mannen daar in de nacht rondom dat tentenkamp zich legerde. Die paar mensen tegenover dat grote, geweldige leger en midden in de nacht dat lawaai van die brekende kruiken en dat overal oplichtende vlammen van de fakkels. Spannende verhalen. Het is ook een Bijbelboek vol met sterke verhalen. Dan denk ik aan Samgar, een van de richters, die boer die met alleen maar een stok gewapend 600 Filistijnen doodslaat. En natuurlijk aan Simson, die man die op zijn eentje de poorten van de Filistijnse stad Gaza, daar hebben ze nog altijd problemen, dat weet je wel als je het nieuws een beetje volgt, op zijn schouders neemt en die spottend met de macht van de vijand een heel eind verder op een berg deponeert. Maar het is vooral ook een boek vol met verhalen over zonde en ongerechtigheid. En dan hoef ik niet een voorbeeld te noemen, maar dan kun je van het begin tot het eind dat hele Bijbelboek doorwandelen. En dan kom je het elke keer weer tegen, zodat je er moe van wordt. En zodat je zegt, ik kan niet begrijpen dat God er niet moe van geworden is. Zo volk! Maar waar gaat het nou eigenlijk om in dit Bijbelboek? En waar gaat het dus ook om in de geschiedenis van Gideon? Het gaat er hier om dat dit Bijbelboek ons laat zien dat dat volk Israël niet zonder een koning kan. Dat ze eenvoudig niet op hun eigen benen kunnen staan. En dat ze niet hun eigen keuzes kunnen maken. En u trekt ondertussen de lijnen maar vast door naar uzelf en jij naar jouzelf. Het is het refrein van dit Bijbelboek dat elke keer weer de verklaring is van al die ellende en al die ongerechtigheid. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed dat goed was in zijn eigen ogen. Als je geen koning boven je hebt, dan ben je zelf koning. Dan mag je zelf de dienst immers uitmaken. Maar dat is niet het enige. In dit Bijbelboek hoor je ook heel duidelijk wie Israëls koning is en wie als zodanig gediend wil worden. En dus ook de boodschap dat het erop aankomt je tot die koning te bekeren. En de kinderen hebben het op school gezongen deze week met een heel sprekend lied. Keer u om, want straks is het te laat. Wie is Israëls koning? Dat is de vraag waar het in dit Bijbelboek om gaat en dat is een vraag die het hele leven beheerst. Want dat moet ik wel even duidelijk maken aan onze jongens en meisjes. De koning van Israël, dat is een heel andersoortige koning dan bijvoorbeeld onze koningin is. Onze koningin, natuurlijk denken we daar wel eens aan als we Koninginnedag vieren en hebben we vrij, dat vinden we prachtig. En als een keer in ons dorp op bezoek komt, dan gaan we er allemaal natuurlijk naartoe en dan zeggen we, ik heb de koningin gezien. En als je een keer een hand van haar hebt gekregen, en ik heb dat nou in dit jaar meegemaakt, omdat ik onze kerken als oud-synode-prezes mag vertegenwoordigen op de nieuwjaarsreceptie, dan vind je dat best indrukwekkend en geweldig hoor, dat je dan bij de koningin mag komen en dat je zegt, majesteit, ik hoop dat God u in dit jaar zal zegenen. En dat ze je dan aankijken en dat ze zegt, dank u wel dominee. En ook Gods zegen voor uw kerken. Dat vind je best geweldig. En dan zeg je van, dat zijn mooie dingen dat je dat mag meemaken. Maar verder voor de rest, dan zal het de jongens en meisjes wel net zo gaan zoals het mij gaat. Ik denk niet elke dag aan de koningin. En ik heb ook niet elke dag dingen waarvan ik denk, zou de koningin dat wel goed vinden. Maar als het gaat over de koning van Israël. Dan is die koning de heerser. En dan komen we al bij een woord van de tekst. Hij zal heersen. Dat wil zeggen, als een absolute heerser die de volledige heerschappij heeft over je hele leven. Dat wil dus zeggen, het gaat er maar niet om wie er aan het hoofd staat van het land. Maar het gaat erom dat deze koning het is. Die zegt, ik wil graag bepalen waar jij naar school gaat. En ik wil graag bepalen wat voor onderwijs jij van de meester of van de juffrouw krijgt. En ik wil het graag voor het zeggen hebben over hoe het bij jullie thuis toe gaat. En over wat jij in je vrije tijd doet. Die koning van Israël waar het in de Bijbel over gaat, dat is maar niet een koning ergens ver weg die buiten je leven van elke dag staat. Maar dat is een koning van wie de echte onderdanen zeggen, zoals Paulus dat eens een keer heeft gezegd. Ik ben van hem en ik dien hem. En dat is dus de vraag waar het vanmorgen om gaat bij de afsluiting van de Gideonsgeschiedenis. Van wie ben jij? Wie heeft het in jouw leven en in uw leven voor het zeggen? Aan wie vertrouw je je toe? Wie heeft er zeggenschap over ons hart? Nou, dat is de vraag van de Gideonsgeschiedenis, gemeente. Dat is de vraag die ons leven persoonlijk allemaal raakt. En daarover willen we vanmorgen dan samen gaan nadenken. Wie is Israëls koning? En we zien dat is, we komen ten eerste tegen een verkeerde wens. Ik heb niet zoveel moeilijke punten en ik hoop dat de kinderen het onthouden. En vader en moeder, u vraagt er natuurlijk straks thuis extra naar. Een verkeerde wens. Een goed antwoord. Een slecht voorbeeld. Wie is Israëls koning? Een verkeerde wens. Een goed antwoord. Een slecht voorbeeld. En me dunkt dat zelfs de mensen die vinden dat het eigenlijk altijd moeilijk is, het vanmorgen moeten kunnen begrijpen. Als ik nou maar met de deur in huis mag vallen verder, gemeente, dan denk ik dat het voor onze jongens en meisjes helemaal geen wonder is dat het volk Israël in de situatie van onze tekst om een koning roept. Die mensen die snakken naar rust en naar vrijheid, iemand aan wie ze zich kunnen toevertrouwen en die hen beschermt, een sterke man achter wie ze weg kunnen kruipen. Want onze tekst zei, toen kwamen de mannen van Israël naar Gideon en zeiden, heers over ons, toen. En de kinderen in de kerk, en als u deze week meegelezen hebt, dan weet u er dus van. Dat was in de dagen van Gideon, na de overheersing door de Midianieten, waarvan de voorgaande hoofdstukken zeggen dat ze 7 jaren achter elkaar telkens weer in Israël binnenvielen, juist in de tijd van de oogst, om dan als een geweldige zwerm sprinkhanen zich op het land te storten en het kaal te vreten. Zo kaal dat er geen groen sprietje meer over was. En als je dat een klein beetje wil voorstellen, gemeente, dan kunnen wij in onze situatie niet eens, omdat we die sprinkhanen niet kennen. Maar dan moet je eens voorstellen dat in het eemland rondom Bunschoten, dat altijd groen en fris eruit ziet. Dat een volkomen kale vlakte is geworden. Waar je geen groen sprietje meer vindt. Maar dat eruit ziet als een boslandschap waar een brand heeft gewoed die niks heeft laten staan. Het is duidelijk ook wat de gevolgen daarvan zijn geweest. En de kinderen die hebben dat deze week natuurlijk wel gehoord. Dat betekende honger, want er was niks, geen eten meer overgebleven. En dat betekende grote ellende. En dat betekende diepe armoede. Ze konden niks meer kopen, want er was niks. En die situatie is nu voorbij. We hebben gehoord van Gideon. En van het leger van Gideon. En van de grote overwinning die Gideon behaald heeft op die dag, die in de geschiedenis van Israël even later nog gevierd wordt als de grote bevrijdingsdag, de Midiansdag, waarvan Jesaja even later nog zegt Dat is een dag waarop iets zichtbaar is geworden van de dag waarop de Messias komen zal om zijn volk te verlossen. De vijanden zijn verjaagd en hun koningen zijn gedood en het volk dat is bevrijd. Nou, je kan begrijpen, en de oudere mensen hier in de kerk die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt, begrijpen het nog veel beter, dat ze in Israël op dat moment hebben gezegd, dat nooit weer. Nooit weer. Dat snap ik allemaal best, jullie ook. Maar weet je wat ik nou helemaal niet begrijp? Dat is dat die mensen dan op dat ogenblik naar Gideon toekomen en dat ze tegen Gideon zeggen, wees gij onze koning. En ik snap er helemaal niks meer van, als ze ook nog zeggen waarom ze dat aan Gideon vragen. Want dat hebben we gelezen. Jij hebt ons verlost uit de hand van al onze vijanden. Nou, dan kijk ik maar even naar de kinderen hier in de kerk, die er zoveel eeuwen later een keertje van horen en die zoveel jonger zijn dan die mannen van Israël. En ik vraag aan de jongens en meisjes hier in de kerk, is dat dan zo? Is dat zo, Gideon, jij hebt ons verlost? Heeft Gideon dat gedaan? Nee, toch? Dan hoef ik alleen maar te herinneren aan het begin van deze geschiedenis. Jullie hebben het gehoord, dat arme mannetje dat er in een wijnpersbak half onder de grond bezig is om een beetje gerst te oogsten. In de hoop dat hij het kan verbergen voor de grijpgrage vingers van die rovende Midianieten. Dat bange mannetje dat zegt, er komt niks meer van. En we weten dat het in het leven van Gideon alleen maar anders is geworden, omdat de Heere zei, de Heere is met u en in deze kracht zul je kunnen overwinnen. En dan denk ik aan het leger van Gideon. Eerst waren het de 32.000 en dat waren er ook al niet zoveel tegenover dat sprinkhanenleger van de Midianieten, die niet te tellen waren als het zand dat aan de oever van de zee is, zegt de Bijbel. En toen werden het er later maar 10.000 en tenslotte bleven er maar 300 over, dat hele kleine groepje. En waarom? Ach, omdat God zijn volk al zo goed kende dat de Heere zei, laten we het maar met een paar mensen doen. Dan kunnen ze tenminste niet zeggen, wij hebben zelf voor de verlossing gezorgd. En wat blijkt op dit ogenblik? Dat God zijn volk door en door kent. En denk eens aan die geschiedenis met dat schapenvacht dat Gideon buiten legt om een teken te krijgen. En hoe de Heere in zijn goedheid aan Gideon het onderwijs geeft dat hij inderdaad beschikt over de krachten van de schepping, zoals het hem behaagt, zodat je die God kunt vertrouwen en het in zijn kracht durft te wagen. Zeg nou zelf, jongens en meisjes, het was zo volkomen duidelijk dat het God is die het de vijanden in de macht van Israël heeft gegeven. En dat ze bij God dus veilig zijn. En dat ze op God aan kunnen. En dat God het waard is om geëerd en gediend te worden. Als je één ding kunt leren uit de geschiedenis van Gideon, dan is het wel dit. Als de God van Israël jouw koning is, dan ben je pas goed af. En wat zeggen die mensen? Nou, die mensen zeggen, Gideon, wilt u onze koning zijn? Want jij hebt het gedaan, Gideon. Ze vluchten tot hem en ze verwachten het van hem. De Heere heeft zo nadrukkelijk gezegd, ik ben het die het volk verlost. En met één na de overwinning, ze komen zo van het slagveld terug. Ze zeggen, Gideon, jij bent onze held. Jij moet het nou maar worden. We verwachten het van jou. Ach, en wij weten uit die geschiedenis van Israël wel dat als je het van Gideon in eigen kracht moet verwachten, dan komt er niet veel van terecht. Wij weten dat vanuit de psalmen waar gezongen wordt, het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Als die hulp van een mens had moeten komen, die verlossing door een mens had moeten worden bewerkt, er was niks van terechtgekomen. Nou waren de Midianieten ook deze keer weer teruggekeerd met een grote buit en met het vaste voornemen. Volgend jaar komen we terug en dan plukken we ze weer kaal. Gemeente, ik kan me voorstellen dat onze jongens en meisjes die deze geschiedenis hebben gehoord, en ik noem ze vanmorgen een paar keer vaker, maar u luistert als ouderen natuurlijk net zo goed mee, dat onze jongens en meisjes op dit ogenblik met hun hoofd zitten te schudden over die domme Israëlieten. En als ze zeggen, de Heer heeft nou zo duidelijk laten zien dat ze bij hem veilig zijn en dat hij zijn volk verlost, en nou doen ze zo, wat een dwaze mens. En dan zeg ik op dit ogenblik, wacht nou eens even met dat schudden met je hoofd. En vraag je nou eerst eens af, doen wij eigenlijk niet precies net zo? Want kijk gemeente, als het er nou om gaat dat de Heer het duidelijk laat zien wie de grote koning is die zijn volk verlost, dan horen wij ook tot de mensen die wat dat betreft een aardig streepje voor hebben. Die mensen daar in India die deze week bij duizenden omkwamen. Ach, die verwachten het misschien van Boeddha en Boeddha kan niet helpen. En die verwachten het misschien van de miljoenen goden van het hindoeïsme en die helpen ze niet. En die verwachten het misschien van de Allah van de islam. Maar die biedt ook geen uitkomst en geen troost. Maar wij hier in de kerk, wij weten van die grote koning door wie God zijn volk verlost. Als ik het aan de kinderen in de kerk vraag, dan hoef ik de ouderen niet eens aan te kijken. Dan kunnen de kinderen in de kerk de naam van die grote koning wel noemen, is niet waar? Wie is die grote koning die zijn volk verlost? Dat is toch de Heere Jezus. Dat weet je van kleinkind af aan. En we weten wel, de Heere Jezus die verlost zijn volk ook niet met een groot leger, net zo min als dat Gideon dat gedaan heeft. De Heere Jezus had zelfs geen 300 mannen bij zich om zijn volk te verlossen. De Heere Jezus heeft dat helemaal alleen gedaan. En die had geen zwaard in zijn hand op dat ogenblik. Die droeg al wel een kroon. Maar het was een kroon van doorn. En die hing aan een kruis. Koning die verlost door zijn bloed te storten en door zijn leven te geven voor de zonde van zijn volk. Om zijn volk zo te verlossen van de zonde en van de Satan en van de dood en van het oordeel. En hij heeft overwonnen. Op de paasmorgen is hij uit het graf gekomen als de machtige overwinnaar. En zo is hij naar ons toegekomen in het evangelie als de grote koning die met het zwaard van zijn heilige geest mensen op de knieën brengt, zodat ze hun vijandschap gaan opgeven en gaan zeggen, grote koning, wilt u ook mijn koning zijn? En hij schiet als de ruiter op het witte paard zijn pijlen af op de harten van de vijanden van de koning. En ze vallen voor hem neer. En ze zeggen, gij hebt ons lief gehad. Wat een wonder. Dat weten wij toch. Van die koning die zijn volk verlost. Die koning wiens wieg een kribbe was en wiens troon een kruis werd. Die koning die zo overwonnen heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die in de troon zit en die alle dingen regeert. Die koning, van wie een van de andere psalmen die ik vanmorgen ook wel had willen zingen, maar er is natuurlijk altijd een beperking, maar van wie we hadden kunnen zingen. Hij is een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Ja, dat weten we toch, gemeente. Wie is koning? Dat is de Heere Jezus die zijn volk verlost. En die zijn volk bij die verworven verlossing beschut en bewaard. En er is geen andere koning en er is geen andere rust en er is geen andere veiligheid. Nergens buiten hem. En ook dat hebben we gezongen. Mijn hulp is van de Heere alleen. Hebben jullie toch meegezongen? Van de Heere alleen. Van die machtige God die hemel en aarde gemaakt heeft. Wie kan je nou beter vertrouwen dan Hij? De Heere, die trouwe God van het verbond met Israël. Wie zal nou eerder doen wat Hij beloofd heeft dan die God die je nog nooit op een leugen hebt betrapt? Die koning van wie we zongen, Hij zal zijn volk eeuwig behoeden. Zelfs als de laatste vijand komt, de dood, waar geen van onze wapens nog tegen helpt. En wie willen we nou als koning hebben, gemeente? Wie heeft er nou ons hart? Wat beheerst ons leven? Wat zoeken we? Wat bedoelen we? Wat vragen we om? Dan mag ik een paar hele concrete voorbeelden noemen, gemeente. Dan is er een jongen die komt thuis van school en hij vliegt naar zijn kamer en hij draait zijn radio aan en je hoort de dreunende klanken van de housemuziek die hij wel binnen zijn kamer probeert te houden. De hele het hele huis doorklinken en je ziet hem straks verder fietsen met de Walkman op en je weet datzelfde gedreun, dat klinkt nog in zijn hoofd. En daar in die housemuziek, daar klinkt een stem. Ik weet niet of onze vaders en moeders die zo vaak toch wat vreemd over die dingen denken en menen dat het allemaal wel meevalt, of die dat wel weten. Dan moet u eens lezen een artikel dat in Visie staat deze week. We hebben soms alle mogelijke rommel als programmabladen in huis, gemeente. Maar als je dan dat leest, dan kom je in elk geval soms nog wel eens wat goeds tegen. Daar in die housemuziek, daar is een stem die zegt, ik ben de Satan. I am Satan. I am number 666. Want die goddeloze wereld van de duivel, die kent de Bijbel op een prikkie, hoor, beter dan wij soms. En er is een stem die zegt, luister maar naar mij. En dan neem ik je mee naar die plaats waar je deze muziek altijd kunt horen. Naar die heerlijke plaats, de hel. Als jij daarnaar luistert, mijn jongen, laat je daarmee dan niet zien wie jij tot je koning hebt gekozen. En wie het in jouw leven voor het zeggen mag hebben. En dan zie ik een meisje. En die is vol van de een of andere ster die de favoriet is, van wat voor gebied dan ook. Ze heeft er de kamer vol mee hangen en ze heeft er haar hart mee vol gehangen. En dan zeg ik, als jij nou eens ziek wordt. Als jij nou eens ineens je moeder of je vader moet verliezen. Wat heb je dan aan die ster? Aan die afgod van jou? Dan zie ik een vader. En die zit op zondagmorgen wel in de kerk, maar op zondagavond niet, want dan moet hij naar Studio Sport kijken en heeft misschien wel wat excuses, maar ondertussen daar zit hij elke zondagavond in plaats van onder de prediking. En dan zeg ik, vader, met die sport als afgod kan je daarmee sterven. En dan zie ik een moeder die bezeten is van de mode en die voortdurend maar denkt, ik moet wel bijblijven en ik moet wel up-to-date zijn en mijn kinderen ook. En als je aan de vraag, dan hoe zit dat nou met dat witte bruiloftskleed dat gereed moet zijn als de koning komt om als bruidegom zijn bruid te halen? Dan zegt ze, ja. Denkt u dan dat u in dat pakje van de wereld voor God kunt bestaan? Ja, maar zegt iemand... Nee, gemeente, het gaat om de vraag, wie kiest u als koning? En ik heb in het begin gezegd tegen onze jongens en meisjes en daarin tegen iedereen, die koning, dat is in de Bijbel diegene die je hart heeft. Niet daar ergens in Paleis Noordeinde, waar ik ook wel eens een keertje aan denk, maar die in je hart koning is en die het over je hele leven voor het zeggen heeft. Van wie ben je, naar wie luister je, aan wie behoor je toe, aan wie vertrouw je jezelf toe? En wees nou eens eerlijk, die waar het in je leven om draait. En dan kan ik natuurlijk nog een heleboel andere goden noemen. Dan kan ik de God noemen van het geld. En dan kan ik de God noemen van het bedrijf. En dan kan ik de God noemen van het huishouden. En dan kan ik de God noemen van de televisie. En ga zo verder maar door, gemeente. Maar is dat een God waar je mee kunt leven? En is dat een God waarmee je de vijanden van het leven aan kunt? Waarmee je ziekte aan kunt? Waarmee je de dood aan kunt? Waarmee je het oordeel aan kunt? Kunnen die goden, die koningen je verlossen van de pijn en van de angst en van de onrust en van de eeuwige ondergang? Wees nou eens heel eerlijk, gemeente, wij kunnen het zelf niet. Dat hadden de mannen van Gideon in elk geval door. En ze waren verder dan een jongere hier in de kerk die zegt, ik ben mijn eigen baas en ik red me wel. Wij kunnen onszelf niet redden en onze eigen koning niet zijn. Maar wie dan wel, gemeente? Die vraag heeft Gideon een heel duidelijk antwoord gegeven. Dat moeten we tot zijn eer toegeven. Gideon die zegt immers, de Heere zal over u heersen. En je kunt je zo indenken, gemeente en jonge mensen, dat Gideon dat op dat ogenblik met een grote overtuigingskracht heeft gezegd. Hij kwam zo van het slagveld immers af. Waar hij dat overmachtige leger met die 300 mannetjes zo definitief had verslagen. Dat we lezen dat het land 40 jaren rust had. Er was niemand meer die nog maar een vinger naar Israël durfde uit te steken. En waarom? Omdat God zo genadig was geweest. Dat hij nog weer naar dat volk had omgezien. Dat elk ogenblik danste naar de pijpen van de afgoden. En omdat God zo trouw was geweest aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat de Heere zegt, ik kan ze toch niet overgeven in de hand van hun vijanden. En dat de Heere zo goed was geweest. Zoals Gideon dat had gemerkt in dat onderwijs dat hij gekregen had bij dat schapenvacht. Dat de Heer in zijn nederbuigende goedheid zei, maar jongen, ik zal je dan nog wel eens een keertje laten zien. Dat je inderdaad op me aan kunt. En dat de Heere zo machtig was geweest. Dat hij dat volk had verlost van die overmachtige vijanden. De Heer. Als Gideon dat zegt, gemeente, dan toont Gideon zich daarin de ware richter, want dan roept hij dat volk terug tot de dienst van Israëls koning, tot God, tot een vertrouwen op de Heere, tot een schuilen bij de Heere, om alles te verwachten van de Heere. De Heere, zegt Gideon. En dat is de Heere van de Heerschaar. En dat wil zeggen de Heere die beschikt over de legioenen uit de hemel. Die machtig zijn om aan zijn volk de overwinning te geven. De Heere van de psalmen waarin zijn volk zingt van die koning die zijn volk verlost van al zijn vijanden. Gideon die komt van het slagveld. En is er nog vol van zo'n God voor zo'n volk. De Heer. En je hoort daarin, en dan noem ik toch weer een psalmgemeente, omdat die doorklinken in deze geschiedenis. Het zingt als het ware door die woorden van Gideon heen, wat in psalm 68, die oude strijdpsalm van Gods volk van alle eeuwen klinkt. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaag, verstrooi, doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Die psalm die boordevol is van de overwinningen en de verlossingen die de Heere aan zijn volk in nood en in schuld heeft gegeven en nog zal geven. Eén machtige lofzang op Israëls koning. Eén aanprijzing om hem toch vooral te dienen. Gemeente, zo mag ik vandaag preken. Ik ben niet altijd gelukkig met de keuze van zo'n tekst. Want dan sta je er ook wel eens een keer voor. Maar toen ik er van de week mee bezig was, toen werd ik er hoe langer hoe gelukkiger mee, gemeente. Omdat deze tekst mij weer eens een keer de gelegenheid geeft om als een gezant van de koning, deze koning te mogen aanprijzen bij jongeren en bij ouderen. En te zeggen, zo'n koning die Davids troon beklom. Lieve mensen hier in de kerk, je bent zo bevoorrecht dat je ervan mag horen. Maar als je dan toch deze koning niet zou kiezen. Wat ben je dan blind en wat ben je dan doof en wat ben je dan dwaas. Koning Jezus, die zijn volk zo lief heeft. En dat wist Gideon nog niet, gemeente. Anders had hij er misschien nog veel krachtiger van gezongen. Die zijn volk zo lief heeft. Dat hij zijn eigen bloed heeft gegeven om ze daarmee los te kopen. koning die er zijn leven voor over heeft gehad om de schapen van zijn kudde veiligheid te schenken. Een koning die zichzelf gegeven heeft in de dood, die de Satan heeft overwonnen, die voor de zonde heeft betaald, die zegt: vrees niet voor de wereld, want ik heb de wereld overwonnen en ik heb de dood overwonnen en ik geef vrijspraak in het oordeel. Die koning die vandaag in heerlijkheid de zijnen tot zich trekt. En dan is er geen macht in deze wereld die bij machten is om die trekkende kracht van de liefde van deze koning te weerstaan. Die koning die als een herder zijn volk vergadert en ze beschermt en ze leidt en ze verzorgt tot in alle eeuwigheid. Die koning die zal over u heersen, zegt Gideon, en mag ik vanmorgen zeggen, gemeente. Want onder zijn heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Naar die koning dan heen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hebben we dat al geleerd, gemeente? En zeggen we het vanmorgen als ouderen en als jongeren, ja, Gideon. Je hebt gelijk, er is maar één koning en dat is die koning die door Israëls God aan ons gegeven wordt. Die grote koning op de troon van David. Het is ook weer niet zo vreemd, gemeente. Dat het volk Israël daar niet zoveel van ziet. En als wij onszelf een beetje kennen, dan moeten we toegeven dat wij er uit onszelf ook niks van zien. En dat we niet vanzelf onderdanen van koning Jezus zijn. Wij zijn zulke rare, dwaze wezens, gemeente. Dat juist tegen deze koning wij ons verzetten. Het is eigenlijk te zot om erover te praten, gemeente. Er komen andere koningen naar ons toe en we geven maar zo ons hart. En we laten ons maar zo tot slaven maken. En of dat dan van de alcohol is, of van het geld, en of dat dan van het huishouden is, of van je bedrijf, of van de drugs, of van het gokken. Maar we laten ons maar zo tot slaven maken. En we zeggen tegen die koning, je mag het in mijn leven voor het zeggen hebben. We dienen ze vrijwillig, we lopen achter ze aan naar de hel. En dan komt deze Heer Jezus, deze koning die zijn volk zo lief heeft en die zegt, ik wil je alles geven. Dan zeggen wij, wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Waarom niet? Omdat we er niks in zien. En omdat we het gevoel hebben, het kost ons toch te veel. Om van deze koning onderdaan te worden. En dan zou je verwachten dat koning Jezus zo beledigd is, omdat hij immers vrijwillig gediend en geliefd wil worden, dat hij zich van ons afkeert. En dat doet hij niet, gemeente. Nou zijn deze koning zijn knecht, die hem mogen aanprijzen, die de noodzakelijkheid van deze koning mogen aanwijzen, die zijn volk verlost en die laten zien waarom de Heere over ons wil heersen. Die de schoonheid van deze koning aanprijzen, die zijn volk zalig maakt enzovoort. En omdat de Heere wel weet dat zijn knechten dat wel aan de gemeente kunnen voorhouden, maar dat zijn knechten geen hart kunnen openen en geen leven kunnen veranderen. Daarom zendt deze koning vanuit de hemel ook nog zijn Heilige Geest. En die geest, soms dan brandt hij als een vuur. Maar door de barricades om je ziel heen worden afgebrand. En soms dan is een woord als een hamer waarmee hij die sloten van je hart openslaat. En soms dan komt hij met zo'n grote liefde tot je. Dat als het ware je verzet wegsmelt. En dat je zegt, Heere, zou u inderdaad mijn koning willen zijn? Als werk van de Heilige Geest. Je laat je de waardeloosheid van al die andere koningen zien. En die doet dat soms heel hardhandig en dan plof je ineens met je beide benen in de werkelijkheid van het bestaan terecht. En dan ploft je hele leven in elkaar, zoals we dat in de Richteren ook wel eens lezen van iemand dat hij ineens moet zeggen, en nou heb ik niks meer. Want zo gaat het een mens die een andere koning heeft dan koning Jezus, die komt vroeg of laat op het punt dat hij niks meer heeft. Helemaal niks. Die geest die brengt tot de belijdenis dat Jezus Heer is. En die geest die leert je zingen, onze koning die is van Israëls God gegeven. En die leert met Paulus belijden wiens ik ben die ik dien. En als andere mensen dan aan je vragen en waarom is Jezus nou de koning van je hart en van je leven. Dan zeggen we zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Het is door genade dat hij mij met zijn dierbaar bloed gekocht en zich tot een eigendom gemaakt heeft. Zodat ik hem nu mag toebehoren en voor zijn aangezicht mag leven. En was dat een geweldige rijkdom gemeend, als iemand dat mag zeggen. En ik hoop dat de jongens en meisjes nog steeds luisteren en dat ik ze mee mag nemen vanmorgen met deze boodschap. Die geweldige rijkdom die onder woorden is gebracht in het eerste antwoord van de catechismus. Waarvan ik de laatste tijd een paar keer vanuit verschillende hoeken heb gelezen. Dat zijn toch dingen die onze kinderen in elk geval uit hun hoofd moeten weten als ze de basisschool verlaten. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigendom ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En mij al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoort u wel het allesomvattende van deze koning en van zijn zalige werk en van zijn zalige dienstgemeente? Wat een koning! Mag ik dan nou vanmorgen vragen aan de jongens en meisjes die deze week over deze geschiedenis hebben nagedacht? En mag ik dan vragen aan u en jullie allemaal, heb je er nou wel eens zin aan gekregen om deze koning te mogen dienen? Heb je er nou wel eens zin aan gekregen om deze koning te mogen horen? Van deze koning te mogen zijn, bij zijn volk, bij zijn kudde. De Heere zal over u heersen, zei Gideon. En toen zei hij, wat ik vanmorgen ook zeg, jonge mensen, de Heere heeft er recht op, hoor. Heeft er recht op. Zijn merk en veldteken staat op je voorhoofd geschreven door het teken en zegel van de doop. Heeft recht op je leven. En de Heere is het zo waard, want er is geen betere koning die voor zijn onderdanen zorgt. Eerlijk gemeente, ik zou geen andere weten aan wie ik mezelf zou willen toevertrouwen. Ik zou geen andere weten aan wie ik mijn kinderen zou durven toevertrouwen. Mijn hulp is van de Heere alleen. Er is geen andere die verlossen kan. Maar die koninggemeente, die wil dan ook gediend worden met het hele hart. En die waarschuwing die is erg noodzakelijk. En nu gaan we nog één keer kijken naar die Gideon gemeente. Wat heeft die man een goed antwoord gegeven hè, toen hij tegen dat volk zei, de Heere zal over u heersen. Maar als je nou vervolgens kijkt, dan zeg je, wat heeft die man een verschrikkelijk slecht voorbeeld gegeven. Och, eigenlijk begon dat maar met een kleinigheidje. Gideon die zei dat ook. Ik heb één ding dat ik van jullie wil vragen. Eén begeerte. Nou, je zegt, mag dat nou niet? En zeg, ik wil graag van jullie allemaal een van die gouden sieraden hebben die jullie buiten hebben gemaakt. Dat is maar een kleinigheid, maar met z'n allen, dan wordt dat toch een hele vracht. En dan maakt hij daar, zo hebben we gelezen, een efod van. En een efod, dat is een priesterkleed. Dat kleed, dat draagt de priester als hij gaat offeren. Maar dat draagt de priester ook als hij de wil van God gaat vragen voor het volk. In die efod... In het heiligdom, daar zat de Urim en de Tumim. Dat zijn vermoedelijk twee steentjes geweest aan de hand waarvan de priester in het heiligdom de wil van God voor zijn volk kon te weten komen. Nou, Gideon zegt, zo'n pakje wil ik nou ook graag. En hij heeft daarin natuurlijk bedoeld, gemeente, dat hij de Heere wilde dienen. Let daar alstublieft goed op, want anders dan gaat hij zometeen eronder uitkruipen. Hij wilde de Heere dienen. Je hoeft van Gideon echt niet te denken dat hij weer naar de Baals terug is gegaan. Zijn naam wordt nog een keer apart genoemd. Jerubbaal. Baal strijdt met hem. Gideon die heeft al zijn leven gezegd, mensen, van die Baals moet je niet verwachten. Maar toen is hij die God gaan dienen op zijn eigen manier. Niet in het heiligdom, in Bethel of in Silo, waar de ark in die tijd stond. En niet door middel van de priesters uit de stam van Levi. Maar toen is hij dat in Ofra gaan doen, in zijn eigen vaderstad. En toen is hij zelf blijkbaar gaan offeren. En toen is hij zelf blijkbaar aan de Heere gaan vragen wat de wil van de Heere is. Toen is hij op zijn eigen manier de Heere gaan dienen. Eigenwillige godsdienst. Waarvan we bij de wet gelezen hebben in het tweede gebod. Dat dat een misdaad is. Die zijn sporen trekt tot in het derde en vierde geslacht. Maar ondertussen, gemeente, zijn wij geneigd om te denken. Dat is toch eigenlijk maar een kleinigheid voor zo'n man die zoveel voor het volk betekend heeft. En Gideon, dat is toch een gelovige man. We hebben ook de indruk dat hij goed is heengegaan. En ja, zeggen wij, en dat is een van de bekendste zinnen die wij vaak gebruiken. Mens blijft nou een keer een zondaar, dominee. Mens blijft nou een keer een zondaar, dat gaat je hele leven mee. Maar ik vraag me weer, gemeente, herkent u het? De zonde in het verbondsvolk begint vaak heel klein. Alleen dat ene, dat kleine puntje waarop ik wat anders denk dan dat God het heeft gezegd. En dan zeggen wij, wat geeft dat nou? En daar zit toch niet zoveel kwaad in. En ik ga toch trouw naar de kerk. En ik geloof toch echt wel. Herkennen we het? Je dient de Heer. Keurig vanmorgen in de kerk, terwijl anderen uitslapen of er een uitgaansdag van maken. Keurig in de kerk. Alleen op dat ene puntje je eigen gang. Bijvoorbeeld dat je zegt, de Heere zegt dat we de hele zondag in zijn huis zullen zijn, maar ik vind één keer wel genoeg. Dominee, ik krijg in die ene keer in zo'n lange preek zoveel mee, dat ik kan er gewoon niet meer bij hebben. En dat je dan ondertussen zondagavond naar Studio Sport kijkt, dat vergeet je dan maar, dat is het gevolg er alweer van. En dat je de zondag dan verder wat anders invult, een beetje meer op de manier van de wereld. En dat je het niet zo nodig vindt om voor jezelf de Bijbel te lezen. Want die lezen we toch met z'n allen aan tafel ook al. En dat de Heere over je kleding niks te zeggen heeft. En over de manier waarop je omgaat met de seksualiteit. En waarop je omgaat met die schone gaven van het huwelijk. En waarop je omgaat met je geld en met je bezit. Mens heeft toch ook zijn eigen vrijheid, zeker in onze tijd. Nou, het gaat over die individuele verantwoordelijkheid van een mens. Zijn we daar zo heel sterk in? Daar heeft toch een ander niks mee te maken? Ik moet het doen. Gemeente, weet u waar het ten diepste om gaat? Het gaat om het beleven van wat we belijden. Als we de Heere Jezus als koning belijden, gemeente, dan moet dat ook in ons hele leven zichtbaar worden. Paulus zegt, wiens ik ben, die ik ook dien. En u voelt wel aan, dat laat geen uitzonderingen toe. Dan zijn er niet kleine puntjes waarin ik toch mijn eigen gang kan gaan. Maar dan heeft de Heere Jezus het ook werkelijk in heel mijn leven voor het zeggen. En over het hele leven te beschikken. En dan zegt hij, als je mijn discipel wilt zijn, dan verloochen je jezelf en je neemt je kruis op. En je komt achter mij om mij te volgen. En kijk nog eens even in deze geschiedenisgemeente, daar lezen we, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. En tot een slecht voorbeeld voor het hele volk. Dat ene kleine dingetje, waarin die man zei, natuurlijk dien ik de Heer, maar op dit punt, zoals ik meen zelf dat het goed is. Dat ene kleine stukje van je leven waar God geen koning is. waar je leeft als de wereld. Een valstrik. Voor Gideon. Want dan zien we dat verder hoe het met de man gaat. Die man die gaat zich een harem vergaderen met een heleboel vrouwen. Net zoals de koningen van de landen eromheen. En die heeft er zelfs zoveel dat er nog eentje buiten de poort woont in Sichem, een bijwijf. En daar krijgt hij nog een kind bij ook. En dan staat er in onze vertaling, hij noemde hem Abimelech, maar in de grondtekst staat het iets anders. Daar staat, men noemde hem Abimelech. En daaruit kunnen we afleiden dat de jongen misschien wel anders geheten heeft, maar dat de omgeving hem noemde Abimelech. En weet u wat dat betekent? Abimelech, dat betekent, mijn vader is koning. Hoort u het wel? Gideon die zei, mensen, de Heere, dat is onze koning. En wat zei het volk na een aantal jaren? Volk, zo zie je wel, Gideon is zelf koning. Hij heeft net zo'n harem als de koningen van de wereld. En daarom noemden ze zijn jongen ook maar zo, dat is er eentje van de koning. Hij leeft net als de wereld. Hij heet wel gelovig, maar wat zien we er eigenlijk van? En dan zie je dat volk weer afhoereren van de Heere. Eerst achter Gideon aan en dan later weer achter de Baals aan. Want het maakt uiteindelijk toch geen verschil. En het wordt een valstrik voor Gideons kinderen. Misschien is Gideon inderdaad godvrezend gebleven, gemeente. Er zijn bepaalde aanwijzingen aan het eind. Als hij sterft in goede ouderdom, dan zou je dat daaruit kunnen lezen. Maar dan is er van zijn leven niet veel uitgegaan. En dat kan. Zoals het bij Lot het geval is geweest. Die met zijn hart toch niet aan Sodom vastzat, al had hij zijn hele gezin er gebracht. Maar dan is wel duidelijk, gemeente, dat zulke mensen een schraal geestelijk leven hebben en dat ze geen voorbeeld zijn en dat er niks van uitgaat. Ook al is er dan dat werk Gods in het leven dat hij niet zal laten varen. Maar de kinderen, gemeente, die kinderen die geloven het wel. En een levenswandel van hun vader, die dan toch diep in zijn hart de Heere nog vreest, dat bleek er niet zoveel van. Dat wordt de ondergang van die kinderen. Ach, zeggen die kinderen, vader die dacht ook al ruim en er komt toch ook nog wel eens een keer een beetje bij door. En die zei ook, jongens, ach, je moet tenslotte in deze wereld leven. Dan zeggen gemeenten, zien we het niet in onze Nederlandse samenleving? Zien we het niet in onze dorpssamenleving? Stap voor stap en soms heel hard. Dat je zegt, de vorige generatie, dat was de vreze des Heren. En de volgende generatie, daar heerst de wereld. Kijk, we geloven wel. Al was er deze week iemand die zei, dominee, is het in ons dorp niet zo dat we soms meer in de kerk geloven dan in God. We geloven wel en weet degene die het in twijfel drukt te trekken. Maar we leven als de wereld, gemeente, en het volgende geslacht gaat op de ingeslagen weg verder. Verstaan we de boodschap? Ik moest hierover preken, gemeente. En ik wil er toch ook over preken. In de hoop dat u verstaat, het is geen boodschap van mij. Maar het is een boodschap van die koning wiens ik ben, die ik dien. Een ernstige boodschap. Ziet u wel hoe slecht het afgelopen is met de kinderen van Gideon en dat het vaders schuld was? Wie is uw koning, gemeente? De kinderen hebben deze week op school gezongen, hoor, hoor Israël, hoor des Heren woord. Uw weg is krom, dus keer u om, o luister naar mijn raad. Hoor, hoor Israël, want straks is het te laat. Straks, nu nog niet, gemeen. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Het is nog de dag dat de koning zijn gezanten uitzendt. En dat hij met het zwaard van het woord komt. En met de kracht van de geest. En met de pijlen van het evangelie. Om zondaren in te winnen. Om ze te maken tot onderdanen van koning Jezus. Maar Bekeer u, bekeer u dan, o huis van Israël en van Bunschoten, Spakenburg. Bekeer u, want straks is het te laat. Als het voor u niet te laat zou zijn, dan voor uw kinderen, voor uw nageslacht. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gemeente, wie is uw koning? U mag dit weten. En ik vind fijn dat onze kinderen dat ook geleerd hebben. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Zij dat nou niet weer vergeten, jongens en meisjes, dat je dat hebt geleerd. Niet op de Heere een beetje en dan ook nog een hele rits andere goden en dingen en toestanden erbij, maar op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden. Zij je dat onthouden, gemeente? Niet van 9:30 tot 11:00 op zondagmorgen in de kerk en voor de rest andere koningen die je hart in beslag nemen. Terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Amen. Samen danken. Als er één ding vanmorgen duidelijk is geworden, heren, dan is het wel dit, dat het een wonder is dat u nog zo'n volk tot onderdanen wilt hebben. Wat hebt u er een last van? Wat hebt u er een moeite mee? Wat kost het u? Alles, Heere Jezus, het heeft uw bloed gekost, het heeft uw leven gekost. Maar als er dan ook één ding duidelijk mag zijn geworden, Heer, en laat dat duidelijk zijn geworden voor jong en oud, er is geen koning dan deze, Heere Jezus. Opdat we hem mogen zoeken, naar hem mogen vragen. Grote koning, wilt u het dan zelf maar doen, want anders komt er nog niks van terecht. Door uw geest en door uw woord, overwin ons maar, schiet de pijlen maar door ons hart. En als het niet anders kan, Heere, breek ons dan de benen maar waarmee we op onze eigen weg lopen. Opdat we van die weg van het verderf worden afgebracht. Op uw weg, de koninklijke van het leven, uit genade. Amen. We zingen tenslotte de beide eerste versen van Psalm 99, 99, 1 en 2. zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.